vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kassen. En dan met name voor evangelisatie, landelijke evangelisatie. En bij de uitgang zoals we gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, evangelisatie en het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is vanmorgen uit Lucas 18. En daarvan het 9e tot en met het 14e vers. Lucas 18, vers 9 tot en met vers 14. En we willen in deze dienst een begin maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 19, gemeente, spreekt over de majesteit van de Heere die in de schepping blijkt. Hij heeft de schepping gemaakt en nu mogen wij die schepping met onze ogen zien. En als we met geestelijke ogen naar de schepping kijken, dan zien we Gods heerlijkheid en Gods majesteit. En dan willen we hem daar ook voor eren. Psalm 19, het eerste en het tweede vers. wet van God is richtinggevend voor ons leven, maar laat ons ook zien dat wij in velerlei opzicht tegen God zondigen. En daarom verootmoedigen we ons met Psalm 51, het tweede vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste huis. Je zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. lezen samen uit Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. Lucas 18, vanaf vers 9. En hij, dat is de Heere Jezus, zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis: twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover onze schriftlezing. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat Mariske van de Bovenkamp weer thuis mocht komen. Ze is van de week in Nieuwegein geopereerd aan haar hart. Dat was best een hele ingreep, maar alles mocht goed verlopen en we zijn daar heel erg dankbaar voor. En we zijn ook dankbaar voor het feit dat zuster Dees na een hele lange tijd weer in ons midden is en dat het ook met haar weer wat vooruit mag gaan. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heren, wij hebben samen Psalm 19 gezongen. En in Psalm 19 wordt er over gesproken dat alles op deze aarde het merk, het kenmerk van de Schepper toont. En als we daar oog voor krijgen, dan gaan we dat ook erkennen. In die prachtige natuur om ons heen, in die prachtige bloemen die we zien en ruiken, in al de dieren, de grote en de kleine, in al de dingen van deze schepping zien we uw Scheppershand. U bent de grote Schepper van hemel en van aarde. En alleen daarom, Heren, komt u ook alle eer en alle lof toe. En u wilt ook dat wij als schepselen van uw hand u dienen met alles wat in en aan ons is. Daarom zijn wij toch op deze aarde. Dat is toch het grote doel dat u met ons leven heeft. Heren, we hebben samen ook uw wet weer gehoord en die wet is altijd weer richtinggevend voor ons leven. Maar juist ook als we de wet horen en de geboden weer tot ons horen komen, worden we bepaald bij onze zwakheid. Bij het feit dat we zo vaak niet aan dat doel beantwoorden. En we willen ons daarover ook verootmoedigen voor uw aangezicht. En we willen vragen, Heren, of u ook onze zonden weer vergeven wilt. In het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want van dat bloed geldt toch dat het ons reinigt. Niet van enkele, maar juist van alle zonden. Heren, wij zijn dankbaar dat we deze dag uit uw hand ontvangen. Deze zondag waarop we samen als gemeente weer bij elkaar mogen zijn, waarop we uw woord weer mogen horen en ontvangen, waarop we toegerust mogen worden. We willen vanmorgen samen een begin maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, dat als u het geeft volgende week in ons midden zal worden aangericht. Heere, wilt u ons leiden? Wilt u ons opening van zaken geven door de werking van uw heilige geest? Als we vanmorgen vanuit die gelijkenis zullen nadenken over het feit dat u het bent die hoogmoedigen vernedert, maar juist wie zich vernedert, ootmoedige mensen verhoogt, wilt u geven, Heere, dat daarin ook de leiding bestaat die wij nodig hebben. U weet hoe wij tegenover het avondmaal staan. Of dat veel strijd in ons leven geeft. Of we daar zo schuchter tegenover staan. Of dat we daar misschien nog zo ver van af staan. We bidden van u, Heere, door de werking van uw geest, dat we allen vanmorgen bepaald zullen worden bij de dingen van het avondmaal, de dingen van uw koninkrijk. We zijn dankbaar dat u in ons midden ook reden tot dankbaarheid gegeven hebt. Mariska van de Bovenkamp kwam weer thuis uit het ziekenhuis. Ze heeft een hele ingrijpende hartoperatie moeten ondergaan. Maar u heeft het hiertoe alles wel willen maken. We zijn daar met haar en de familie ook dankbaar voor, verwonderd over. En nu vragen we van u, Heere, wilt u ook in de komende tijd herstel geven? En dat de operatie ook het doel mag hebben waarvoor ze is uitgevoerd. Zegen Mariska, zegen ook haar ouders die om haar heen staan en de familieleden. Dragen hen van hart aan u op. We zijn dankbaar dat onze zuster Dees vanmorgen weer in ons midden is. Zo lange tijd was dat niet mogelijk. Ze heeft een hele moeilijke tijd achter de rug. En nu mag ze toch ervaren dat er weer vooruitgang is. En daar is ze dankbaar voor. En wij met haar. En we dragen onze zuster dan ook van harte verder aan u op. Wilt u geven dat ze ook in de komende tijd zich steeds beter mag gaan voelen. Zegen de medicijnen die ze krijgt. Wees onze zuster verder nabij en goed. Er zijn in ons midden heel wat jonge mensen die in de afgelopen week bericht kregen dat ze geslaagd waren voor het examen. En wat een vreugde is er dan. Wilt u geven dat onze jonge mensen dat ook echt als een zegen mogen ervaren? En dat ze er dan bij u mee uit mogen komen. Zullen er ongetwijfeld ook onder ons zijn die een herexamen hebben of die het examen niet gehaald hebben? Dan is dat een teleurstelling en een moeite. Soms verwacht, soms onverwacht. We dragen ook hen aan u op, wilt u ook in de komende tijd hen alles geven wat nodig is. En wilt u geven, Heere, dat onze geslaagden, wanneer ze met de vervolgopleiding bezig zullen gaan, dat ook in afhankelijkheid van u mogen doen. Als ze werk zoeken, dat ze daarin ook mogen slagen. We dragen onze jonge mensen die belangrijke fase van hun leven van harte aan u op. En laten onze jonge mensen toch boven alles uw koninkrijk zoeken. En uw gerechtigheid, want daarin ligt toch het leven dat boven alle aardse dingen uitgaat. Wij bidden vanmorgen ook voor allen onder ons die moeite hebben, Heere. U weet van zorg. U weet van verdriet. U weet van spanning. Heere, wilt u zich over al onze broeders en zusters ontfermen voor wie dat werkelijkheid is in hun leven. Soms al zo lang. En soms ook zo uitzichtsloos. Ondersteun en sterk hen, Heere. En zo komen wij samen tot u. Wij vragen om uw zegen. In het diepe besef dat we die alleen kunnen ontvangen op grond van uw barmhartigheid en genade. In de Heere Jezus Christus en daarom om zijnentwil. Om zijnentwil alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 139, waarin naar voren komt dat de Heere ons staan en ons liggen, met andere woorden, heel ons leven kent en doorgrondt. En met het laatste vers, dat is het 14e vers, zingen we eigenlijk biddend of de Heer ons echt doorgronden wil. Dat we in deze voorbereidingsweek dan ook alles open mogen leggen van ons hart voor Hem. Niet om daarmee om te komen, maar om daarmee te vluchten tot Hem en zijn genade te mogen zoeken. Psalm 139, 1, 2 en 14. We lezen samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heere. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel niet, onderscheidend het lichaam des Heeren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, en ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij, die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf een eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht heeft. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als zij zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, de tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen, die aan zulke zegening geloof hechten, Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacrament. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Zoals bijvoorbeeld dat we geen volkomen geloof hebben. En dat we ons met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Gemeente, het uitgangspunt is vanmorgen Lucas 18 en dan het tweede gedeelte van het 14e vers als een slotconclusie van de gelijkenis. Waar de Heer Jezus zegt, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En we zingen straks samen uit Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van hart. Hij verhoogt nederigen. Gemeente, een slot maak je open met een passende sleutel. Ik denk dat er een jongere onderin zit, of meerdere jongeren, die nou zullen zeggen, ja, maar je kunt een slot toch ook wel openbreken. Dat is waar, dat kun je doen. Maar daar is een slot natuurlijk niet voor gemaakt. Daarvoor is een slot ook niet op de deur gezet. Het is de bedoeling dat je een passende sleutel hebt. En dat je daarmee het slot open doet. Om dat beeld nog eens even vast te houden van sleutel en slot. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat ook de deur naar het avondmaal een slot heeft. En dat je daarvoor ook een passende sleutel nodig hebt. En dan begrijpen we, dan is de vraag natuurlijk heel erg simpel. Wat is dan een passende sleutel? Hoe gaat dan die deur naar het avondmaal open? Ik denk dat de Heere Jezus ons in deze gelijkenis van die fariseer en van die tollenaar heel duidelijk laat zien wat nou die passende sleutel is. En dat dat nou ootmoed is. Dat dat nou is klein worden voor God. Dat dat nou is je van genade afhankelijk weten. Als we die slotconclusie lezen van deze gelijkenis, dan gaat de Heer Jezus dat met zoveel woorden ook ons duidelijk maken. Hij zegt, wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Voor ootmoedigen gaat de deur open. Maar aan de andere kant, wie zichzelf nou verhoogt, wie geen genade nodig denkt te hebben, wie op zichzelf ziet en vindt dat hij het er aardig goed van afbrengt, wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Dan gaat de deur dicht. Nee, dan blijft de deur dicht. Ootmoed, sleutel naar het avondmaal. Maar wat is nou eigenlijk ootmoed? Ik denk dat de Heer Jezus ons in deze gelijkenis ook heeft willen laten zien wat nou precies ootmoed is. Hij tekent ons twee mensen, een fariseer en een tollenaar. Twee gelovige mensen, laten we wel wezen. En die twee die komen in de tempel om te bidden. De een weet wat ootmoed is. De ander heeft er niets van begrepen. Nou, daar gaat het over. Jezus die ons laat zien wat ootmoed is. Ik heb als thema gekozen ootmoed, sleutel naar het avondmaal. Ootmoed, sleutel naar het avondmaal. We staan erbij stil dat de fariseer die ootmoed mist en dat de tollenaar die ootmoed bezit. Ootmoed, sleutel naar het avondmaal. De fariseer mist de ootmoed, de tollenaar bezit de ootmoed. U weet wel, gemeente, dat je soms dingen het beste kunt laten zien door ze tegen een achtergrond te zetten. En dan moet je dikwijls ook nog een hele contrasterende achtergrond nemen. Als je iets wat wit is goed wilt laten uitkomen, dan laat je het zien tegen een zwarte achtergrond. Zo laat de Heer Jezus ons in deze gelijkenis zien wat ootmoed is, door het vooral ook te zetten tegen de achtergrond van wat het dan eigenlijk niet is. En daar bepaalt hij ons in de allereerste plaats bij in deze gelijkenis. Hij laat ons zien dat er een fariseer in de tempel is die helemaal niets begrepen heeft van ootmoed. Helemaal niets. Het is wel een wetgeleerde, het is wel een geestelijke leidsman in Israël, het is wel een gelovig mens. Want laten we wel wezen, gemeente, we hebben zo langzamerhand natuurlijk al aardig wat vooroordelen opgebouwd tegen die fariseërs en we kunnen zo een rijtje opsommen, een fariseer dat is zo iemand en zo en zus, maar het is wel een gelovig mens. Een fariseer is wel iemand die heel ijverig bezig is met de dingen van de Here. Hoe kan ik de Here dienen? Hoe kan ik tot eer van zijn naam leven? Nou, dat zijn toch hele belangrijke dingen die we niet zomaar moeten wegpoetsen en zeggen, nou, dat heeft geen waarde. Dat moet ook ons bezighouden. Als het goed is, houdt ons dat ook bezig. Hoe kan ik de Here dienen tot zijn eer? Maar goed, deze fariseer en dat gold van veel fariseers, de meeste, ze hadden niet in de gaten dat ze van genade moesten leven. Deze fariseers, ze hadden zoveel ijver voor de dingen van God dat ze dachten dat God daar ook wel genoegen mee nam. Dat ze het wat dat betreft straks in het oordeel van God ook te horen zouden krijgen, u bent een goede, u bent een getrouwe knecht, van mij geweest. U hebt gedaan wat ik van u vroeg. U kunt de zaligheid ontvangen. Genade. Dat was nou juist waar ze niets van begrepen. En daarom is het ook zo begrijpelijk, gemeente, dat die fariseeën in de tijd dat Jezus op aarde was, dat ze ook helemaal niets met hem konden. De Heer Jezus was gekomen, zoals hij zelf ook gezegd heeft, hè, om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Nou, dan moesten ze niet bij hun wezen. Zij waren niet verloren. Zij hoefden niet zalig gemaakt te worden. Dat waren de mensen buiten, dat waren de scharen die de wet niet kenden, of de heidenen. Dat was het. Ze konden dus helemaal niets met de Heere Jezus, hè? Die fariseërs, omdat ze niets met genade konden. In deze gelijkenis toont Jezus ons een ras-echte fariseer. Een fariseer puur sang. Hij laat ons zien dat deze man in de tempel staat om te bidden. Een goed werk. Het valt ons ook op, gemeente, dat Jezus ook helemaal niets zegt van het feit dat hij daar in de tempel aan het bidden is. Dat is goed. Dat is heel goed. Dat is eigenlijk ook iets wat we elkaar vanmorgen willen voorhouden, dat het ook voor ons zo nodig is. Ook voor jou. Voor ons allemaal. Dat we tijd afzonderen om te bidden. Stille tijd noemen we dat, hè? Heb je dat in je leven? Heb jij dat, jongeren, stille tijd? Maar ik kijk ook even naar ons als ouderen. Wij klagen dikwijls over de drukte van ons bestaan. En dat is ook de werkelijkheid vaak. Hè? Daar doe ik niks vanaf hoor. Maar hebben we ook nog stille tijd? Is er ook nog dat ons afzonderen voor de Heere? Iemand, dat las ik onlangs, iemand die schreef het zo, dat vond ik een hele mooie omschrijving. Hebben wij nog eilandjes in de snel stromende rivier van het leven, waar we ons levensbootje dagelijks even aanmeren? Mooi beeld, hè? De snelstroomde rivier van het leven, daar heb je eilandjes in, maar leggen we daar ook nog wel ons bootje bij aan? De fout zit niet in het bidden op zich bij deze Farizeese man, maar het zit nou wel in de verwoording van zijn gebed, hè? Want gemeente, uit de verwoording van zijn gebed blijkt dat deze man niets begrepen heeft van ootmoed. Helemaal niets. Nou, wat zei die man dan? Hij zei: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mens. En dan somt hij een heel rijtje op: rovers, onrechtvaardigen, overspelers. En ik dank u ook dat ik niet ben gelijk als die tollenaar die daar verderop in de tempel staat. Ik dank u dat ik niet ben als de anderen. Hij was dankbaar. Maar waar was hij nou precies dankbaar voor, gemeente? Dat moeten we eens even met elkaar helder zien te krijgen. Was die man nou dankbaar voor de zegeningen die de Heere hem had gegeven? Hè? En verwoordt hij dat nou ook met zoveel woorden, hè, dat hij zegt: u hebt mij, hoewel ik niets verdien, u hebt mij toch zoveel gegeven. Want dat is toch oprechte dankbaarheid, vindt u niet? Oprechte dankbaarheid is toch altijd een bloem die bloeit op het veld van de ootmoed. Je beseft dat je niets verdient en je hebt toch zoveel gekregen. Dan ben je verwonderd. Toch? Is dat nou wat hij zegt? Is dat nou wat er in zijn hart leeft, hè? Ootmoedige dankbaarheid. Nee, helemaal niet. Hij zegt: ik dank u, o God, dat ik niet ben als die andere mens. En hij verheft zichzelf. Hij zegt gewoonweg: ik dank u dat ik beter ben dan die anderen. Die criminelen. Die rovers, die overspelers, die mensen die het in de samenleving allemaal zo moeilijk maken en chaos in de samenleving teweeg brengen, die mensen, ik dank u dat ik beter ben dan hen. Er is geen enkel besef dat hij in wezen op één lijn met die mensen staat. Vroeger werd dikwijls gezegd, en de ouderen onder ons die kennen denk ik ook die uitdrukking wel, we zijn allemaal van één lap gescheurd. Hè? Dat betekent dat wij allemaal als mensen in Adam gevallen zijn. Dat we dus ook allemaal, ook al worden we dan gelukkig ervoor bewaard om in de uitleving bepaalde zonden te doen, maar dat we toch in principe de zonden allemaal in ons hart hebben. We zijn allemaal van één lap gescheurd. En dan, als je dat beseft, gemeente, dan ga je niet boven de ander stellen, maar dan zeg je van, wat een wonder dat ik er nog voor bewaard ben. En dan ga je niet boven de ander verheffen, zeggen, ach, die criminelen en al dat volk. En dan ga je voor die mensen bidden, zeggen, nou, dat die mensen nou ook tot inkeer en omkeer zouden mogen komen en de Here zouden mogen leren kennen. Maar je merkt dus bij deze fariseeën niets van die dankbaarheid. Hè? Hij zegt het wel, ik dank u, o God. Maar, en ik zeg het even heel scherp, hè? Maar als je het heel goed beluistert, wat hij zegt, dan zegt hij in wezen niet, ik dank u, o God, maar dan zegt hij, God, u mag dankbaar zijn voor mij. U mag wel dankbaar zijn dat er op een wereld waarop er zoveel criminelen zijn en zoveel mensen die zich aan uw geboden niet houden, dat er op die wereld, dat er nog mensen zijn zoals ik ben, die u dien, die u werkelijk wil volgen en die naar de geboden van u wil leven. Ik dank u, o God, maar hij zegt eigenlijk, God, wees maar dankbaar voor mij. Ziet je? En deze fariseer mist dus ootmoed. Klein worden voor God. Besef van afhankelijkheid van genade. Dat mist hij helemaal. En je hoort dat ook in wat hij daarna nog zegt. Dat hij dan vanuit de volheid van zijn hart zegt, ja Heere, ik vast ook nog 2 keer per week. En ik geef ook nog 10e van alles. En dan moet u weten dat voorgeschreven was om alleen te vasten op de grote verzoendag. Anders niet. Op de grote verzoendag. Maar hij zegt, ik vast 2 keer per week. Met andere woorden, ik doe nog veel meer dan dat voorgeschreven is. Ben ik niet een goeie? En er was voorgeschreven dat men alleen de 10e van de agrarische producten zou brengen in de tempel als offer aan God. Maar hij zegt, ik geef de 10e van alles wat ik heb en bezit. Ben ik niet een vrome? De fariseer is ingenomen met zichzelf en mist ootmoed. Als je daar nou eens even over nadenkt, gemeente, en dat hij die ootmoed nou mist, hè, dan stel je toch de vraag van hoe dat mogelijk is. Hè? Misschien dat we bij onszelf zeggen, ik kan me helemaal in die man niet herkennen. Hoe is dat nou mogelijk? Ootmoed missen en zo als deze man spreken en bidden. Het was wel een gelovig mens. Hè? Ik vind dat eigenlijk ook de meest ingrijpende en ook aangrijpende het meest aangrijpende gegeven in deze gelijkenis. Het gaat hier dus niet om mensen die buiten het koninkrijk staan. Hè? Het gaat hier om gelovige mensen. Hè? Een fariseer. En die toch de ootmoed mist. En die toch als het ware zich zo verheft. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat hij een verkeerde meetlat heeft gebruikt. Dat daar het punt zit. Hij heeft zich gemeten met de wereld om hem heen. Met de mensen in de straat. Met de mensen die hij in de krant tegenkomt. Waarover geschreven staat wat ze allemaal uitgehaald hebben en wat voor straffen ze krijgen. Hij meet zich met de boze wereld waarin die leeft. En dan komt hij er aardig van af, ja, dat klopt. Dan komt hij er heel goed van af. Dus gemeente, ik denk, de fout van de fariseer is geweest dat hij een verkeerde meetlat heeft gebruikt, alleen maar een horizontale. Hij heeft zichzelf gemeten met de mensen om zich heen. En daarmee heeft hij een wezenlijke fout gemaakt. Als ik het vanmorgen moet zeggen, dan moet ik het zelfs nog nadrukkelijk zeggen. Een kardinale fout. Een fout waar eigenlijk alles mee staat en alles mee valt. Want Jezus laat in deze gelijkenis juist zien dat ootmoed de sleutel is naar het koninkrijk. Dat moeten we goed in de gaten hebben. Ootmoed de sleutel is op het slot van de deur naar het koninkrijk. Wat betekent dat? Dat betekent dat de deur dicht blijft voor die farizeeën. Ondanks dat hij zo gelovig is. Tussen aanhalingstekens. Dat de deur dicht blijft, ondanks dat hij zich zo vroom inspant. Dat de deur dicht blijft, dat hij wel zegt, God, ik dank u, maar dat God zegt, maar eigenlijk kan ik nog helemaal niets met jou. En wat nou geldt van dat koninkrijk, dat geldt nou ook voor het avondmaal. Want we willen vanmorgen natuurlijk samen een begin maken, hè, met het avondmaal. Hè. En nou, dan denk ik dat we aan de hand van deze gelijkenis tegen elkaar moeten zeggen, de deur naar het avondmaal blijft dicht als we geen ootmoed kennen. U hebt gelijk, hè? Je kan met een hoogmoedig hart aangaan, dat is mogelijk. Een mens kan zomaar aangaan, als je beleidend lid bent, dan ben je gerechtigd om te gaan. Je kan met een hoogmoedig hart zo aangaan als je wilt. Maar als je met zo'n hart aangaat, zul je niks ontvangen. Want de Heere kan niks kwijt aan mensen die hoogmoedig zijn. Wat moet hij toch met zijn schatten van vergeving en met zijn schatten van eeuwig leven aan mensen die het allemaal hebben en bezitten en denken dat ze er zijn? De sleutel naar het koninkrijk en de sleutel ook naar het avondmaal is ootmoed. En wat is ootmoed? Er is dus iemand geweest en die heeft gezegd dat zijn eigenlijk twee nulletjes, hè? Waarmee het begint. Twee ootjes zijn twee nulletjes. Dat wil zeggen, een mens die zichzelf leert erkennen als een mens die genade nodig heeft. Dat ik het niet meer heb en dat ik het niet meer weet vanuit mezelf. Maar ik heb genade nodig. Dat is ootmoed. En wat ootmoed precies is, dat kom je tegen in die tweede persoon die Jezus ons hier tekent in deze gelijkenis. En dat blijkt een tollenaar te zijn. Een hele opmerkelijke persoon. Een tollenaar. Een collaborateur. Iemand die met de vijand meewerkt. Daar heb je allemaal, heb je zoiets van afstand houden. Hè? Het is ook nog eens een keer een oplichter. Want hij vraagt meer dan die van de Romeinen vragen moest. Maar hij hield het dan mooi voor zichzelf. Daarom leefde hij in rijkdom. Moet je je voorstellen, hè? Zo'n iemand, daar houd je toch afstand van. Daar heb je toch innerlijk een afkeer van, of niet? De tollenaar is in de tempel gekomen om te bidden. En zijn gebed is maar heel kort. O God, wees mij zondaar genadig. Hij erkent, ik ben zondaar. Hij beschouwt zichzelf als de grootste van de zondaren. Waar staat dat dan? Nou, gemeente, als je nou in het Grieks zou lezen, dan zou je gaan zien dat daar een lidwoord bij staat. Wees mij de zondaar genadig. Met andere woorden, ik ben niet er één van, maar ik voel me eigenlijk de grootste. Ik voel mij zondaar bij uitstek. Als er iemand is die het verbeurd en verzondigd heeft tegenover God, dan ben ik het wel. Niet alleen maar de anderen zijn het die verkeerd hebben. Ik wees mij de zondaar genadig. Was zijn gebed wel oprecht? Want een mens kan natuurlijk ook zo makkelijk dat roepen, hè? Ik ben een zondaar of wij zijn zondaren. Was zijn gebed oprecht? Uit alles blijkt dat het een oprecht gebed is geweest. Weet u wat de kenmerken waren? Hij bleef van verre staan. Dat betekent, hij durfde niet een vooraanstaande plaats in de tempel in te nemen, zodat iedereen hem kon zien. Hij stond maar een beetje achteraf, zo in een hoekje. In tweede plaats zegt Jezus, deze man die durfde zijn ogen niet op te heffen. Hè? Met andere woorden, hij durfde God niet in de ogen te kijken. Deze man is eigenlijk als dat jongetje dat door moeder betrapt is. Dat jongetje heeft wat gedaan, wat niet kon, is ongehoorzaam geweest. En moeder heeft het in de gaten gekregen. En moeder zegt, kom jij eens even hier. Hè? En dan denkt die jongen, nou ben ik erbij. Nou zwaait hij wat. En dan durft dat jongetje zijn moeder eigenlijk op dat moment niet in de ogen te kijken. Maar kijkt een beetje naar beneden, want die denkt, nou zwaait er wat. Hè. Nou zwaait er wat. En zo is het ook met deze tollenaar. Hè. Hij durft zijn ogen niet op te heffen naar God, want hij beseft, nou zwaait er wat. Hè. Nou moet de Heere me straffen, want ik heb er zo weinig van gemaakt, van wat hij van mij vraagt. Ik ben zondaar. Ik ben niet meer. Zondaar. Ik mis het doel dat God met mijn leven heeft. Ik zou beter moeten weten, en ik weet ook wel beter, maar ik heb het niet gedaan. En soms wilde ik het ook niet eens. O God, wees mij de zondaar toch na. Hij is schuldbewust. En hij heeft er verdriet over. Verdriet over zijn zonde. Hij slaat zich op de borst. Teken van berouw. Heren, wat heb ik u toch wat aangedaan? U die zo goed bent. U die zo barmhartig bent. U die uw goede geboden aan mij gegeven hebt. Wat heb ik u toch wat aangedaan? En wat heb ik ook mijn medemensen niet wat aangedaan? De rijke tollenaar is een arm mens geworden. Arm van geest. Hij had geleerd wat ootmoed is. En dan kijken we even weer naar deze man en dan zeggen we, hoe heeft hij dat nou geleerd? Hij had een goede meetlat in zijn handen. En hij heeft een meetlat in zijn handen die naar boven reikt. Naar God. Hij meet zich met de heilige. Hij meet zich ook met de heilige geboden van God. En dan beseft hij, ik kan alleen maar vragen om genade. Ik kan alleen maar erkennen dat ik in velerlei opzichten niet beantwoord aan het doel dat God met mij heeft. Geleerd wat ootmoed is. En daar gaat het nou om. Hè? Ootmoed. De sleutel in het slot van de deur naar het koninkrijk. Waar de sleutel van de ootmoed wordt gehanteerd, gaat de deur open. En daar wijst Jezus ons ook op in de conclusie. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En dat zeggen we vanmorgen ook tegen elkaar met het oog op het avondmaal van volgende week, gemeente. Sleutel naar het avondmaal is de ootmoed. De deur gaat niet open omdat wij het er nou zo goed van afgebracht hebben, hoor. De deur gaat niet open omdat wij een lijstje in kunnen leveren en zeggen, nou, dat heb ik allemaal voor de Heere gedaan. Maar de deur die blijft ook niet dicht. Echt niet. Als we tot de conclusie moeten komen dat we nog in zoveel opzichten niet beantwoorden aan het doel dat de Heere met ons leven heeft. Als we dat erkennen. Als we daar verdriet over hebben, dan mogen we weten dat de deur toch open gaat. Want wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Moet u eens indenken. Wie zichzelf vernedert, mag plaatsnemen aan de tafel van de Heere en zal daar verhoogd worden. En wat betekent dat precies, gemeente? Verhoogd worden. Ik zou het vanmorgen zo eigenlijk willen verwoorden. Dat is dat je getroost wordt door de Heere met zichzelf. Dat je getroost wordt door Christus met zijn eigen werk. Dat de Heere zal zeggen, ja, je kunt het inderdaad niet verder brengen als zondaar, maar ik ben zaligmaker. Inderdaad, bij jou zoveel onvolkomenheid, maar bij mij is bloed dat reinigt van alle zonde. En mijn genade is voor u genoeg. Meer nog dan uw zonde is mijn genade die u verzoent. Al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, het zal worden als witte wol, als witte sneeuw. Mijn bloed reinigt van alle zonden. Zo verhoogt Christus zijn volk. Hij trekt ze uit de diepte naar de hoogte. Hij bemoedigt ze. Hij vertroost ze. En weet je, gemeente, dat is zo heerlijk als je verhoogd wordt door hem. Weet je wat je dan gaat ervaren in je hart? Dan ga je ervaren wat Paulus heeft gezegd. Wie zal mij nou kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer? Toen Paulus zich vernederde voor het aangezicht van God, toen zei hij, wee mij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar toen Christus hem weer had verhoogd, toen zei hij, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Gemeente, laten we ons in de komende week van voorbereiding vernederen voor het aangezicht van God. De verticale meetlat hanteren wanneer we, ja, dat mogen doen voor hem. Of misschien ook wel voor elkaar. Als er dingen tussen ons onderling niet goed liggen, dan zullen we mogen ervaren dat de Heere ons verhoogt. Ootmoed, sleutel naar het avondmaal. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen een begin mogen maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. En u heeft er ons op gewezen, heren, dat wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Wie zichzelf verhoogt daarentegen, die zal vernederd worden. Ootmoed, sleutel naar het koninkrijk. Sleutel ook naar het avondmaal. Heren, wilt u geven dat we in de komende week ook hiermee bezig mogen gaan en dat het ons de weg ook mag openen naar de tafel. Dat we dan maar als ootmoedige mensen zullen komen met lege handen. En om dan ook te mogen ervaren dat u werkelijk waar uw woord waar maakt en nederigen verhoogt, armen met goederen vervult, vrede geeft voor een onrustig hart. Heren, dat u uzelf wegschenkt en dat onder de tekenen van brood en van wijn. Heren, wij danken u dat we zo vanmorgen in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. Wij bidden ook of u ons nog een goede zondag wilt geven en of we vanmiddag ook weer in getrouwheid bij elkaar mogen komen onder uw zegen. Wilt u ook dominee Klomt aan alles geven wat hij nodig heeft om de gemeente te onderwijzen. Wil alles vergeven wat niet was naar uw wil en zie ons aan en blijf ons aanzien in uw genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 34, vers 9 en vers 11. Ga in vrede met u dragende zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.